Wacht, ik misschien moet je even achter van mij. Ja. Maar die klok is... Nee, die moet even liggen zetten.
Goedenavond allemaal. Welkom bij deze themabijeenkomst. Ik heet de mensen thuis die meekijken. Welkom alle raadsleden, commissieleden, mensen van het college, de presentator. En wat we vanavond gaan doen is, we gaan het vanavond hebben over het onderzoek. Aan mijn kaartje zie ik. Ja, ik ben er. En als eerste wil ik de wethouder, de heer Van Steen, het woord geven voor de introductie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een korte inleiding. Het is alweer april 2023 dat u de startnotitie heeft vastgesteld. Daarin hebben we het doorlopen proces vastgelegd en de onderzoeksvragen voor fase 1. Het gewenste resultaat was de Raad inzicht in de effecten en na te streven doelen met betrekking tot de vestiging van een koffieshop geven op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Nu fase 1 gereed is, presenteren we het rapport van het verkennend onderzoek. En tevens informeren we u over het verdere proces. Daar heeft u ook een memo over gekregen. In de memo staat aangegeven dat indien u nog aanvullende wensen heeft voor fase 2, dan horen we dat ook graag vanavond. Vanavond is ook aanwezig Ralf Mennis van Breuer en Intraval, die de uitkomsten van het verkende onderzoek zal presenteren. Ik denk dat de meesten van u hem wel kennen van de beeldvormende avond die we 11 oktober vorig jaar hebben gehad. Het programma voor vanavond is de presentatie en de bespreking van de uitkomsten van fase 1. Daarna zal Ralf jullie meenemen in fase 2 en die wordt ook nog besproken. En zoals ik eerder al aangaf, als u nog aanvullende wensen heeft voor fase 2, dan horen we dat vanavond graag. En dan sluiten we af. En tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik vraag even aan de heer Mennis of het oké is als er vragen tussendoor worden gesteld, of heeft u ze liever achteraf?
Het mag tussendoor als het echt heel erg duidelijk over de slide gaat. Dus als het inhoudelijk gelijk op de slide zit, dat ik het kan toelichten. Het kan zijn dat ik dan aangeef dat het later in de presentatie terugkomt. Zijn het echt wat meer overstijgende vragen, dan zou ik ze voor het einde bewaren. Misschien dat ik ze namelijk nog noem.
Dank u wel, helder. Dan geef ik u het woord.
Dat kan inderdaad ook. Ja, ik ga even staan. Bedankt, voorzitter. Een goede tip inderdaad om even te gaan staan. Misschien wel, dan kan iedereen mij ook goed zien. Goedenavond, mijn naam is Ralf Mennis. Ik ben senior onderzoeker bij Breuer en Intraval. Dat is een onderzoeksbureau, sociaal-wetenschappelijk. Ik kom uit Groningen, wij zitten ook in Groningen. Dus als ik de E inslik, dat is altijd mijn standaard grapje. Dan weet u waardoor dat komt. En ik kom niet uit Twente, dat wordt ook wel eens gedacht. Maar het is echt uit het hoge noorden. U kunt mij inderdaad kennen van de sessie waarin ik een spoedcursus heb gegeven over het koffieshopbeleid en wat dat precies allemaal inhoudt. Vandaag ga ik meer echt in op het werk wat wij ook doen, omdat wij voor de gemeente Noord-Oostpolder een onderzoek hebben verricht naar de mogelijke komst van een koffieshop, wat het zou kunnen betekenen. Dat wil ik even illustreren aan de hand van tenminste mijn... Nou, doet hij dit heel vervelend? Ja. Dan doe ik het zo. Of niet. De techniek laat mij alleen in de steek. Moment, want ik zou graag een... Kijk. Allemaal getest en dan weet u, dan gaat het mis. Microsoft wordt op de hoogte gesteld. Niet goed. Ik zal ondertussen toch omwille van de tijd een beetje proberen door te praten. Maar ik ga het nog een keer proberen. Ik wou naar de aanleiding toe van de reden waarom ik hier sta vanavond. Ja. Kijk, dan zijn we er weer. Er is een ambitie uitgesproken in het coalitieakkoord waarin zoveel staat als met een zin van we gaan kijken of we ruimte kunnen geven aan een koffieshop. Maar om dat goed te kunnen bepalen heb je nou eenmaal informatie nodig. Nou, het onderzoek wat wij verrichten is erop gericht om die informatie te verstrekken, zodat de gemeente een goede afweging daarin kan maken. April 2023, het is net ook genoemd door de wethouder, is er een startnotitie verschenen waarin de onderzoekvragen zijn gepresenteerd. En uiteindelijk resulteert dat erin dat wij hebben voorgesteld om een onderzoek te doen in twee fasen. Een vooronderzoek, wat zich echt richt op wat zijn de doelstellingen, waarom wil je een koffieshop en past dat dan ook bij wat we van koffieshops weten. En een tweede fase, waarin we meer op locaties specifiek gaan kijken. Wat betekent dat dan in de gemeente Noord-Oostpolder? Wat voor impact kunnen we daarvan verwachten? Hoe wenselijk en haalbaar is dat? Waarom doen we dat op locatieniveau? Omdat we weten dat de effecten van coffeeshops vaak locatiespecifiek zijn. Dus het vooronderzoek gaat daar dus niet op in. Maar is eigenlijk een opstap die noodzakelijk is om die tweede fase te gaan doen. Ik ga dat natuurlijk aan u uitleggen vanavond. De resultaten van die eerste fase die zijn beschikbaar, die licht ik toe. Waarna ik in zal gaan op die tweede fase en hoe we dat willen gaan aanpakken. En inderdaad, dat is ook al gezegd door de wethouder, dat daar ook een stuk, mogelijk nog een stuk input in zit. Dat is een, ik ga ook uitleggen op welk punt die input dat dan zou kunnen zitten. Nog even, voor de goede orde toch, waarom wel, wat doen we wel, wat doen we niet? Het idee is om bouwstenen informatie aan te leveren, zodat de gemeente een goede beslissing kan nemen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te zeggen of het wel of niet moet. Wij leveren informatie en nemen niet de beslissing. De beslissing ligt bij de gemeente uiteraard. Dat wil ik van tevoren wel altijd duidelijk gezegd hebben. Het is natuurlijk wel onze taak om te zorgen dat die informatie die u krijgt zo is dat u die beslissing ook kunt nemen. De resultaten van het vooronderzoek. En dan begin ik toch met een tegeltjeswijsheid die ik eigenlijk in elke presentatie heb ik ongetwijfeld ook in oktober vorig jaar gebruikt. Dat een coffeeshop geen doel is, maar dat een coffeeshop een middel is om het doel te bereiken. En waarom zeg ik dat? Vaak wordt er gezegd, wij willen graag een coffeeshop, maar de achterliggende vraag van waarom dat dan precies is en wat dan de doelstelling van die coffeeshop is, die blijft dan vaak onduidelijk. Terwijl dat juist heel erg belangrijk is, want een coffeeshop kan meerdere doelen dienen. Je kan het gebruiken voor vanwege de sociale controlefunctie die daar misschien van uitgaat. Misschien is preventie een hoofddoel. En dat bepaalt uiteindelijk of het een passend middel kan zijn. Zo hebben we ook gekeken naar het vraagstuk hier in de Roospolder. Daar zijn we vanuit dit idee gaan werken. Daar hebben we vier dingen voor gedaan. We hebben gekeken naar wat zijn dan die doelstellingen. En ik benadruk daarbij dat dat geen uitwerking is die wat een formeel standpunt van de gemeente is. Nee, wij zijn gaan praten met mensen in de gemeente, met stakeholders. Om te kijken, hey, wat zit er nou achter die wens? Wat zit er nou achter die regel in het coalitieakkoord? Nou, daar komt uiteindelijk een beeld uit wat ik met u ga bespreken. Van welk doel zou die coffeeshop moeten dienen hier in de gemeente? Waar werken we dan naartoe? Vervolgens zijn we kennis en ervaring gaan ophalen om te kijken, kan de coffeeshop daar ook aan bijdragen op basis van wat we nu weten dat een coffeeshop kan doen? We hebben andere gemeenten gebeld, we hebben daarvoor ook literatuur geraadpleegd, onze eigen onderzoeken. En we zijn dat nagegaan. Nou is het wel zo dat die doelen alleen maar bereikt kunnen worden als er ook daadwerkelijk mensen naar de coffeeshop toe gaan. Heeft die coffeeshop dan wel bestaansrecht in een gemeente als Noord-Oostpolder? Op basis van vraag en aanbod. We hebben een economisch rekenmodel ingevuld, zo goed en zo kwaad als dat ging, om daar een idee van te krijgen hoeveel coffeeshops er hier zouden kunnen zijn. En uiteindelijk trekken we daar een conclusie, hoe plausibel het dan is dat die coffeeshop het middel is om dat doel te bereiken. En als dat inderdaad het geval is, dan is dat natuurlijk een voedingsbodem om verder te gaan bekijken hoe dat dan op die locatie zit. Nou, ik verraad natuurlijk al een beetje, als die tweede fase eraan zit te komen, wat ongeveer de uitkomst is van het onderzoek. Dat daar wel aanknopingspunten zijn, maar we benoemen daar ook dat er ook een aantal risico's zijn, uiteraard. Er zijn altijd voor's en tegen's. Nou, daar wil ik u in meenemen. Het eerste stuk is de doelen. Waarom wil je dat, zo'n coffeeshop? We hebben daar interviews gehouden, we hebben gesprekken met bestuurders, maar ook met stakeholders, mensen die verstand hebben van deze, of die zich hiermee bezighouden in de gemeente, maar ook andere gemeenten, beleidsdocumenten bekeken. En uiteindelijk als je gewoon hier in de gemeente gaat praten met mensen, dan merk je dat er wat zorgen zijn. Er zijn zorgen over een toename van cannabisgebruik, met name onder de jonge inwoners. Er zijn ook GGD-cijfers, ik moet even de percentages, weet ik niet uit mijn hoofd, maar er zit een lichte stijging in. Het zijn niet heel veel metingen, maar we zien daar toch iets in bewegen. Professionals hebben het idee dat ze het vaker zien, dat het normaler wordt gevonden. En dat ja, die zorgen, die wakkeren aan dat met die coffeeshop, ja, die negatieve impact van het cannabisgebruik, dat we die schade op de volksgezondheid willen beperken. Dat we het idee hebben dat dat nu, dat idee reist, dat dat nu, dat misschien een coffeeshop daarbij kan helpen om dat tijd te keren. He, nogmaals, ik benadruk, het is een gevoel, maar daar komt die doelstelling vandaan. Dus die preventieve volksgezondheidskant komt daar heel erg in naar voren. Er wordt ook, wij noemen dat secundaire en positieve bijvangsten. Er wordt ook in die interview wel gezegd, nou, misschien dat het een economische impuls geeft, of misschien dat het dan de straathandel zou kunnen verminderen. Maar het echt primaire doel, wat steeds in elk interview weer terugkomt, is die volksgezondheid en de preventieve functie, met name voor jonge inwoners.
Voorzitter, een vraag over de vorige sheet ter verduidelijking. U zegt, u heeft gesproken met ambtenaren. Met welke disciplines?
In principe alle die te maken krijgen met het coffeeshopbeleid. Het staat natuurlijk in het rapport ook methodologisch benoemd. Maar met name OOV, maar ook ruimtelijke ordening zit daar bijvoorbeeld bij. En dat is ook op dit moment een club die zich daarmee bezighoudt. Een project, en daar zitten alle disciplines ook in. Het staat als goed is in het rapport genoemd. Dus als het niet zo is, dan kan ik daar later op terugkomen. En als het goed is in de strategie wordt het ook genoemd. Maar het is dus vrij breed, want coffeeshop blijft een vrij brede impact inderdaad. Dus niet alleen de volksgezondheidskant, maar er zit natuurlijk ook een veiligheidskant aan het hele verhaal. Dus ook sociaal domein is daar bijvoorbeeld bij betrokken. Even kijken en dan komen we uiteindelijk. Ik ga toch weer de technische problemen in, ben ik bang, dat het niet helemaal goed gaat. Ja, dit is toch een probleem aan het worden. Zo wordt het een lange avond, vrees ik. Helaas. U heeft tijd, hè?
Nou.
Ja, ik weet dat we geen. Hij klappen er steeds uit. Ik vind het erg vervelend, maar. poorten er steeds uit. Een foutmelding. Ja, ik heb hem ook op de, ik heb hem echt op de harde drive gezet hier. Ja, hij is echt eraf gehaald hoor. Hij staat echt op de computer zelf. Okay. Dus dat heb ik op de bus al even gedaan. Nou ja, laten we, misschien is het deze ook wel. Dan ga ik het even gewoon met de pijltjes doen. Goed, het breekt het momentum wel een beetje, maar we zijn er weer. Bedankt dat u uw aandacht kunt vasthouden. Wat we ook uit die interviews echt halen, is dat er bepaalde strategieën zijn en voorwaarden om die doelen te bereiken. Dus we horen niet van, die coffeeshop die moet gewoon die doelstellingen gewoon... Jongens. Die moet het gewoon bereiken. Nee, dat moet langs bepaalde wegen. Er zijn hele duidelijke, stevige overtuigingen over. Bijvoorbeeld het stichtingsmodel. Daar is eigenlijk geen draagvlak, hebben we gevonden, voor een ander model. Het moet via het stichtingsmodel. De regiofunctie is belangrijk. We willen niet horde softdrugstoeristen hier in de gemeente hebben. Dat is niet onze doelstelling. De lokale markt, die willen we de gezondheidsschade beperken. Het experiment gesloten koffieshopketen met een goede kwaliteit van producten en inzet op preventie, dat vinden we belangrijk. Dat moet een belangrijk speerpunt zijn als wij zo'n koffieshop gaan openen. Lukt dit allemaal niet, dan zijn we er eigenlijk misschien niet zo voor. Er is anders geen draagvlak. Heel plat gezegd. Ik ga het maar chargeren, want dan is het in ieder geval duidelijk. En er worden ook echt wat harde voorwaarden gesteld. Een toename van overlast is niet toelaatbaar. We willen zorgen dat het niet normaal wordt gevonden, softdrugsgebruik. Er gaat van een koffieshop altijd een beetje een normaliserend effect uit, weten we uit ervaring. En dat er bijvoorbeeld eerder wordt geëxperimenteerd met cannabisgebruik. We willen dat echt tegengaan. We willen er actief iets tegen doen als we zo'n koffieshop vestigen. En er moet een mogelijkheid zijn dat we weer terugkeren naar de nulsituatie als het niet doet wat wij graag willen. Dat wordt heel stevig gesteld en zo moet dat ook worden aangevlogen in onze optiek. Goed, dit wetende, wat zijn dan de mogelijke gevolgen voor die dingen die we die worden nagestreefd? En ik heb dat weergegeven met een weegschaal, waarbij je positieve en negatieve elementen ook eruit kan halen. En welke wegen dan zwaarder, wat is het dan meer positief of meer negatief? Nou, in dit geval, weegschaal gaat meer naar de positieve kant, op de volksgezondheidskant. Zo moet u die sheets zien. We weten namelijk dat coffeeshops wel te relateren zijn aan het eerder gebruik, aan dat normaliserende effect. Maar het leidt niet tot een toename in het gebruik van cannabis. Zeg maar, de prevalentie is niet hoger dan in andere Europese landen. Dat is ongeveer gemiddeld. We weten ook dat er heel weinig nieuwe gebruikers bijkomen, bijvoorbeeld bij een coffeeshop. En dat de bestaande gebruikers dan vaak van dat aanbod gaan gebruik maken. We weten ook dat de coffeeshop, bijvoorbeeld in Stadskanaal in Zwijndrecht, die met name dus in zo'n stichtingsmodel zich heel goed lenen om een soort van platform voor preventie en voorlichting en bewustwording te creëren. Als dat op die manier wordt ingezet. Er zijn best wel positieve resultaten mee geboekt. Op de lange termijn, als het experiment ook zijn doorslag weet te vinden, dan kun je ook verwachten dat er op kwaliteitsgecontroleerde cannabis in de coffeeshops terechtkomt. En dat zou positieve effecten kunnen hebben voor het beperken van de gezondheidsschade van cannabis. Omdat we weten dat er nu bijvoorbeeld pesticiden in de cannabis zitten die er dan absoluut niet meer kunnen inzitten. Het nadeel daarvan is wel, ja, als het gebruik wel mocht toenemen, want ik heb geen kristallen bol uiteraard. Het zou natuurlijk wel kunnen gebeuren. Er zijn geen gevallen van bekend, maar het kan wel. Cannabis heeft wel gezondheidsrisico's. En dat veelvuldig gebruik is niet goed voor je. Dat weten we nou eenmaal. Trimmels heeft daar veel onderzoek naar gedaan. En in de huidige gedoogsituatie is het product wat er in de koffers wordt verkocht, wordt ook niet wezenlijk anders dan wat er op straat verkocht wordt. Dat is waarschijnlijk ook op een bepaalde manier toch vervuild. We weten wel dat coffeeshops proberen aan de poort te selecteren op goede soorten die ze dan willen verkopen. Het blijven ondernemers, maar ze hebben maar beperkt mogelijkheden om dat te controleren, omdat dat niet mag in de huidige situatie. Dus ja, als je dan toch voor die kwaliteitsgecontroleerde cannabisproducten wil gaan, dan zul je toch enige tijd moeten wachten tot die landelijke regulering van die cannabisproductie er ook doorkomt op landelijke schaal.
Voorzitter, mogen we een vraag stellen hierover? Want een belangrijk item was ook cannabis aan kunnen bieden met een goede kwaliteit. Want wat we natuurlijk op de schoolplein kopen kan maar zo rotzooi zijn. Maar als ik het zo begrijp, is die coffeeshophouder die koopt dezelfde rotzooi misschien wel dan op het schoolplein gekocht wordt. Hoe kunnen we dat als gemeente nu dan toch in de vingers krijgen dat we goede spullen verkopen? Want er wordt dan 500 gram voorraad aangehouden. Kan het in één keer getest worden bijvoorbeeld? We testen het ter plekke zodat we een veiligheid hebben. En als dat niet zo is, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid richting een gemeente als we in een stichting zitten met zo'n bedrijf of gelieerd daaraan zijn en iemand wordt daar toch enorm ziek van en wordt daar arbeidsongeschikt van? Wie is dan aansprakelijk als het geen goed product is?
Dit is een hele goede vraag. Het eerste deel kan ik een antwoord op geven. Ik weet dat er wel mogelijkheden zijn om te kunnen benaderen wat er in het product zit. Er zijn ook koffiezetapparaten. Ik weet toevallig dat de Stadskanaal daar echt een voorvechter van is. Dat je dus je personeel kan trainen om bepaalde analyses te doen waarbij je best wel goed kan benaderen hoe schoon je product is. En dat er bepaalde standaarden zijn waaraan het dan moet voldoen. Dat zijn alleen geen laboratoriumanalyses, omdat dat niet toegestaan is, omdat het product illegaal geproduceerd wordt. Maar je kan het wel benaderen. Maar dat is vaak een behoorlijke investering voor coffeeshops. En die, nou, als je dan puur op winst geënt bent, zullen ze dat niet zo snel doen. Stichtingen zijn eerder geneigd om dit te doen, zeker als ze een bepaald maatschappelijk belang nastreven. En ik ben zelfs van mening, daar ben ik geen jurist, maar mijn kennis van het coffeeshopbeleid, dat durf ik wel te zeggen. Ik denk dat je als gemeente ook best wel voorwaarden mag stellen. Bijvoorbeeld dat je dit als voorwaarde zou kunnen opnemen. Van oké, je mag wel exploiteren, maar we vinden wel dat dit soort analyses gedaan moeten worden bij benadering. Dan moet ik de techniek schuldig blijven, hè? Dat is niet mijn expertise. Maar ik heb er wel een keer een soort van spoedcursus in gehad en ik vond het wel indrukwekkend. Je moet er wel wat voor kunnen. Het zijn ook cursussen wat eraan vasthangt. Over de aansprakelijkheid, dan moet ik u schuldig blijven wie daar aansprakelijk voor is. Maar ik bekend dat dat niet mijn expertise is. Maar het is wel een hele goede vraag en ik zou het ook zeker uitzoeken aan de voorkant.
Ja, want is dat misschien iets om op te schrijven voor het tweede deel van het onderzoek, de aansprakelijkheid? Want als wij natuurlijk een zwembad exploiteren en daar verdrinkt iemand in doordat de gemeente bepaalde toezicht niet heeft goed geregeld, of weet ik het, dan kan die aansprakelijkheid best wel heel eind richting die gemeente komen. Dus ik kan me heel goed voorstellen als iemand heel ziek wordt van zo'n cannabisgebruik, en het kan, en dan blijft er echt letsel over, dat de aansprakelijkheid richting gemeente is. Dat zou ik wel graag willen weten.
Ja, ik kan me voorstellen. Ik ken dit soort gevallen ken ik niet. Ik denk dat het heel moeilijk ook aan te tonen is dat dan de cannabis de veroorzaker is. En dat het probleem ervan ook is. Maar ik denk dat het wel een hele terechte vraag die u stelt. Om dat uit te zoeken, om daar goed van bewust te zijn wat dat betekent. Maar het antwoord moet de schuld blijven, dat weet ik niet.
Dankjewel. Ik zag de wethouder al meeschrijven. Dus ik denk dat hij hem al genoteerd heeft en hem gaat meenemen. Mevrouw Lambrechtsen.
Ja, dank u wel. Kunt u misschien ook twee negatieve praktijkvoorbeelden noemen, zodat we goed kunnen vergelijken?
Een negatief praktijkvoorbeeld van dat de volksgezondheid in het gevaar was, bijvoorbeeld. Bedoelt u op dit specifieke onderwerp?
Ik bedoel eigenlijk specifiek deze dia en dan bij de positieve effecten de negatieve. Dus er worden twee plaatsnamen genoemd, maar dan hoor ik ook graag twee plaatsnamen waar het niet een goed voorbeeld is.
Ah, goed punt. Ja, die staan er bewust niet, want die ken ik niet. Dus in principe zijn er dus twee. Het zijn in principe theoretische voordelen. En ik ken toevallig, wij hebben in ons onderzoek, zo moet ik het zeggen, twee positieve praktijkvoorbeelden gevonden. Wij hebben geen negatieve praktijkvoorbeelden gekomen, waar dus het gebruik is toegenomen en waar de gezondheidsrisico's zijn toegenomen, waar gemeenten eigenlijk hebben gezien dat er een negatieve ontwikkeling op dat gebied is geweest dankzij coffeeshops. Dat voorbeeld ken ik niet. Maar theoretisch is dat mogelijk, uiteraard.
Misschien mag ik dat even een beetje breder trekken, want we hebben ook een keer de vraag gesteld dat we in het onderzoek graag meegenomen wilden zien dat er zijn gemeenten waar een coffeeshop gesloten is. Dat we ook de argumenten graag wilden weten. Wat waren redenen waarom die gemeenten dus de coffeeshop weer gesloten hebben?
Volgens mij worden daar een paar voorbeelden, of het zijn er niet veel, maar een paar voorbeelden van genoemd. En voor mij is de gemeente Roosendaal daar een voorbeeld van. Dan moet ik even schuldig blijven wat precies de reden was. Maar daar waren er best wel positieve effecten mee dat ze hem hebben gesloten. Omdat eigenlijk die coffeeshop niet zo heel goed meer bezocht werd. En dus eigenlijk loze ruimte opvulde, heel plat gezegd. En er ook capaciteit was om eventuele straathandel die zou kunnen ontstaan. Die ontstond niet, want de markt was niet zo groot om dat te kunnen handhaven. Dus, die zijn niet gerelateerd, die redenen, aan dat de gezondheidsrisico's dat in het geding waren. Niet aan mijn weten in ieder geval.
Zijn er omgekeerd wel cijfers in de Noordoostpolder bekend van negatieve gezondheidseffecten door het cannabisgebruik? Hebben wij daar inzichten in? Heeft de GGD daar precies de cijfers van?
We weten alleen, de GGD monitort wel in de leefstijlmonitor, jongeren vragen, hen monitoren percentages. Dan kom je twee percentages die licht stijgen, kan cannabisgebruik. Daar komen die zorgen ook enigszins vandaan. Maar of dat leidt tot gezondheidsschade, ten eerste erg moeilijk aan te tonen, maar dat is ook niet te monitoren door de GGD. Dus dat is heel lastig. We weten wel, het Trimmels Instituut doet heel veel onderzoek natuurlijk naar de effecten van cannabis. En dat cannabis wel vaak heel erg voorkomt met een accumulatie van andere problematiek. Dus het vraagt altijd kip of ei. Maar je ziet het wordt ook wel, mensen zeggen wel, het leidt tot schizofrenie en tot allerlei problemen. En psychose, klopt. Maar vaak zie je dat dan in een soort van mix van andere problematiek ook tevoorschijn komen. Maar daar speelt cannabis waarschijnlijk geen positieve rol in als je dat veelvuldig gebruikt. Dat weten we wel in de algemeenheid.
Voorzitter, mag ik nog een korte aanvullende vraag over de sheet? Positieve praktijkvoorbeelden. Mevrouw Lambrechts noemde dat ook al. We zijn teruggegaan van een 800 coffeeshops naar 560 ongeveer in het land. Ook vanuit die verstedelijking is afgenomen. Mijn vraag is, u als onderzoeker heeft een uitstekende lijst, literatuurlijst toegevoegd. Ik heb het daar ook niet kunnen vinden bij die onderdelen. Maar ik ben wel benieuwd of die andere 250 die gesloten zijn, of dat allemaal faillissementen zijn, of dat het ook inbreuk is geweest door bestuurlijke facetten, zoals een gemeente die zegt, dit gaat zo niet langer. Dan moet u toch als onderzoeker toch wel minstens 1 of 2 voorbeelden daarvan hebben.
Nou, dat vind ik een goede vraag. De daling van het aantal coffeeshops vanaf 1999, meten wij dat inderdaad al, is inderdaad vrij fors. En we denken dat er zelfs misschien wel 1500 ooit geweest zijn. Maar dat heeft te maken met de oorsprong van de coffeeshops. Dus de coffeeshops zijn ontstaan. En eigenlijk is daar, nou, ik zeg dat een beetje oneerbiedig, is daar beleid omheen bedacht. Hè? Vanuit die koffiehuizen werd dan softdrugs verkocht, maar ook wel harddrugs. Op een uur liep dat uit de klauwen. Er komt ook druk vanuit Europa van dit kan niet zo langer. Daar komt ook het onderscheid soft-harddrugs vandaan. En uiteindelijk wordt die harddrugs wordt dan aangepakt. Die softdrugs wordt dan gedoogd verkocht vanuit die coffeeshops, is het idee. Maar op dat moment zijn er zoveel coffeeshops die eigenlijk, ja, die markt is eigenlijk overvol. Dus op een duur zie je in de loop der tijd dat de gemeente, die constateert ook dat die coffeeshops best wel wat overlast veroorzaken, omdat het eigenlijk te veel zijn, vooral sociale overlast, dus mensen die er omheen hangen. En dat soort problematiek. Zeg, eigenlijk hebben we te veel. En die gaan afschalen. Dus, en al die happen die je steeds uit die coffeeshops aantallen ziet, dat zijn vaak grotere steden. En bijvoorbeeld Amsterdam, die een keer het afstandscriterium uitvoert. Of dat Lodewijk Asscher 10-12 project, waarbij de wallen worden schoongeveegd, even plat gezegd. Waarbij die coffeeshops naar de periferie moeten, waar dan worden coffeeshops gesloten. Rotterdam die opeens 10 of 20 eraf haalt, omdat ze eigenlijk zeggen, ja, we hebben gewoon te veel. Het klopt niet meer vraag-aanbod technisch. En daardoor ontstaan er problemen, omdat mensen daar rondgehangen. Het is niet meer te handhaven. Nou, en dat heeft dus heel weinig te maken met of dat komt door de gezondheidsrisico's, maar meer dat het meer een leefbaarheidsprobleem. En je ziet dus nu dat nu het aantal stabiliseert, het aantal de laatste jaren. En de laatste jaren zien we dus ook dat gemeenten nu steeds weer vaker een coffeeshop erbij doen. Dat is heel lang niet gebeurd. En dat komt nu omdat ze zien, hey, vraag aanbod, we zakken nu een beetje door de bodem van het aanbod. Dan krijg je andere problematiek, namelijk dat die illegale markt meer kan gaan afzetten. Dus het is heel erg een vraag- en aanbodspel en een leefbaarheidsvraagstuk over het algemeen. Maar niet zozeer een volksgezondheidsvraagstuk. Dat is eigenlijk het. Nou, de korte kan ik het ook niet antwoorden, ben ik bang. Het is heel interessant. Daar kan ik nog een keer verder over elaboreren. Goed, dan vervolg ik mijn verhaal. Volksgezondheid is dus genoeg over gezegd. Goeie vraag trouwens. En ik begon er eigenlijk al een beetje over dat er dus ook een leefbaarheidscomponent is. Dat zie je ook wel dat het hele het beleid op een duur eigenlijk is begonnen bij VWS-ministerie. En dat een duur naar JNV toeschoof. En dat beide ministeries nu ook betrokken zijn bij het experiment gesloten koffieshopketen. Dat zegt wel genoeg dat die twee elementen allebei een rol spelen. En bij leefbaarheid, hè, die daling van het aantal koffieshops, dat meten we altijd. We meten ook of ambtenaren vinden of het een beetje een stabiel patroon is onder de koffieshop. Eigenlijk, ja, ik zeg hier, ik heb hier rond, er zijn gewoon, dit had ik misschien ook bij die anderen moeten zeggen, van er zijn eigenlijk geen praktijkvoorbeelden van overlast in de omgeving van nieuwe koffieshops. Hoe komt dat? Gemeenten die nieuwe koffieshops vestigen, die kijken heel goed. Nou, waar komt die? Omdat ze weten dat er grootste problemen ontstaan als de infrastructuur, de bezoekersstromen niet aankomen. Want de coffeeshops hebben een schaars goed. Er komen veel mensen op af. Ik noem even het voorbeeld van Roermond, daar weet ik het toevallig uit mijn hoofd. Dat is 250.000 bezoekers per jaar. Dat is ook een grensgemeente. Je krijgt gigantisch veel bezoekers. Nou, die coffeeshop zit op een plek waar die auto's niet goed heen kunnen. 50% komt met de auto. Dat zorgt voor problemen. Mensen zijn er omheen gaan wonen in de loop der tijd en die klagen steen en been. Wat een probleem. Je ziet dus vaak dat er problemen ontstaan. Dat is ook de negatieve kant van het verhaal. Dan is het verkeer en parkeren, maar vaak bij coffeeshops die er al zijn, die al reeds gevestigd zijn. Bij nieuwe coffeeshops zien we dit heel weinig, omdat je heel veel invloed hebt op waar die kan komen als gemeente. Dus als je de goede locatiekeuze kiest, waar die auto's goed kwijt kunnen en je bezoekersstromen goed inschat, dan hoeft dat geen probleem op te leveren. Bovendien zien we dat die coffeeshops leefbaarheidstechnisch de hele goede sociale controle hebben, omdat ze ook onder een vergrootglas liggen van het ministerie. Daar hangt het zwaard van Damocles hangt boven hun hoofd. Ze hebben een goede omzet, ze zijn gedoogd. Een misstap betekent sluiting en ook het missen van inkomsten. En ze doen dus heel goed hun best over het algemeen om de omgeving schoon te houden en beheersbaar en vrij van overlast. Wil niet zeggen dat dat niet op een andere plek de kop op kan steken, maar in de buurt daarvan worden ook echt mensen aangesproken op fout parkeren en op vervelend gedrag. Omdat ze dat niet in de buurt van hun shop willen hebben, want het OCT-team zegt geen overlast.
Mag ik iets vragen hierover?
Uiteraard.
Nou, ik weet niet helemaal bij het leven, maar hebben we nu zicht op incidenten of criminaliteit rondom illegale handel en rondom gebruik. Wat hebben we nu bijgehouden vanaf het moment dat we wisten, misschien zouden we een coffeeshop willen, hebben we nu bijgehouden hoe het zit met de cijfers rondom de criminaliteitsincidenten, bijvoorbeeld gerelateerd aan cannabis?
Het korte antwoord is dat het ongetwijfeld gemonitord wordt, maar dat het niet op die manier hard is vastgelegd, anders dan misschien in politiecijfers. Maar die politiecijfers hebben één groot probleem. Als je die leidend gaat gebruiken, dan krijg je altijd dat er een soort van effect in zit van hoe meer inzet je pleegt, hoe meer je ziet. Dus die cijfers, wordt al gezegd, zijn cijfers en objectief, maar die cijfers zijn niet per se objectief, omdat die ingegeven worden van als je heel hard de politie heel veel inzet toont, krijg je daar ook hogere cijfers.
Maar we veronderstellen wel steeds dat het problematiek geeft.
Precies. Nou, en in de interviews komt wel naar voren dat er dus inderdaad wel enige mate van problematiek is. Als ik dat wel vergelijk met andere gemeenten waar ik dit soort onderzoek gedaan heb, dan zijn deze verhalen milder in die zin. En dat staat volgens mij ook wel zo in het rapport omschreven.
Daar zou ik wel iets op willen aanvullen. Want ik heb exact dezelfde vragen ook gesteld toen wij een aantal maanden geleden hier de politiechef in de commissie hadden. En die gaf ook aan dat ze inderdaad wel meldingen krijgen, maar dat ze er eigenlijk niet zoveel mee kunnen. Want ze stappen op hun scootertje, ze zijn weg. Of als ze wel iemand staande houden, gaat het om gebruikshoeveelheden. En dan komt het ook niet in de cijfers terecht.
Nou, correct. Goede aanvulling. En omdat het dus ook een vorm is van bezorgdienst, dat zien we wel, ook wel landelijk, dat het gewoon heel veel gebeurt. Kijk, heel duidelijk zijn, als je bijvoorbeeld geweldsincidenten krijgt als gevolg van drugshandel, daar is hier misschien niet zoveel sprake van, dan is het heel gebeeldend. Maar dat er gewoon scooters af en aanrijden wil niet zeggen, het gebeurt, maar de frequentie daarvan en de grootte daarvan is heel moeilijk in te schatten. Maar ja, dus daarom zijn we ook uitgegaan van die zorg en het beeld wat bij professionals heerst, van het wordt normaal en er wordt meer gebruikt en we zien die GGD-cijfers stijgen. Dan is dat geen gekke lijn van gedacht om daar eens over na te gaan denken. Dat is de redenering in dit onderzoek. Oké. Ja, ik ga toch even door naar de volgende sheet. Dus voor wat betreft volksgezondheid en die leefbaarheid zien we overwegend positieve effecten. Daar slaat die weegschaal wat ons betreft de positieve kant op door. Dat zien we bij criminaliteit, zouden we zeggen, ja, dat is eigenlijk om het even. Misschien moet dat niet de hoofdreden zijn om een koffieshop te vestigen. We weten wel dat die verhoogde sociale controle, die kan er wel toe leiden dat je dus een afname krijgt in de directe omgeving van illegale handel. Of dat nou hard of softdrugs is, dealers in de omgeving daarvan, daar zal een koffieshop niet blij mee zijn. Die zal zijn best doen om daar ook op in te grijpen. Mogelijk wordt ook wel gesignaleerd wie dan dealen of zo. Dat kan dan informatie opleveren voor handhaving. Maar ja, het probleem is, we weten ook wel dat de jongens en meisjes die dat op dat moment doen, niet gaan stoppen en waarschijnlijk ergens anders dan zich naartoe zullen gaan verplaatsen. En wat altijd wel een probleem blijft bij een koffieshop in de huidige situatie, is dat je eigenlijk automatisch een bijdrage levert aan de ondermijnende criminaliteit, omdat het product wat aan de achterdeur van de koffieshop geleverd wordt, nou helemaal illegaal is. Dus op het moment dat je koffieshop opent, ben je per definitie een illegaal producent aan het helpen om zijn product af te zetten. Ik wil niet zeggen dat het product anders niet had bestaan, dan was het ergens anders afgezet. Maar je zou kunnen redeneren dat het dat wel makkelijker maakt. Dus wat dat betreft is het moeilijk ook om onderzoek na te doen. Omdat koffieshops hier echt helemaal niet met je over willen praten. Omdat sluiting dan dreigt in de huidige situatie. Ook een beetje een fout in het systeem wat mij betreft. Maar hier kunnen we niet zeggen, nou, om de criminaliteit terug te dringen, daar zouden wij persoonlijk geen koffieshop voor vestigen. Dat zou niet het hoofddoel moeten zijn.
Voorzitter, meneer Mennis verwijst nu naar paragraaf 4.3.1. Op bladzijde 28, daarin stelt hij zelf. Het vestigen van een koffieshop in de gemeente blijkt over het algemeen te leiden tot een afname van de illegale handel in drugs, met name softdrugs. En nou vertelt u uw stelling hier. En vervolgens besluit u in diezelfde paragraaf, het is niet vast te stellen of er in andere gemeentes die we voor het onderzoek hebben gesproken, cannabisgebruikers zijn overgestapt van het illegale naar het gedoogde aanbod. Dat is eigenlijk een contradictie. En enerzijds zegt u, ja, als je een bestaande koffieshop hebt in een gemeente, dan is dat probleem minder groot dan dat je eigenlijk naar een gemeente gaat die nog geen koffieshop heeft. Dan zegt u, dan gaan ze vanuit het illegale circuit mogelijk toch nog niet gebruik maken van het gedoogde aanbod. Hoe moet ik die zin lezen?
Nou, de laatste zin wil zeggen dat is ook heel belangrijk bij het interpreteren van de marktruimte dadelijk. dat het vestigen van een koffieshop niet automatisch leidt tot die overstap. Dat is wel een suggestie die vaak wordt gewekt. Oh, cannabisgebruikers vinden het prettiger om in een gedoogde omgeving te kopen. Dat is overwegend ook zo. Maar als er bijvoorbeeld bestaande netwerken zijn, waarbij het heel makkelijk is om te bestellen, en dat zijn misschien vrienden van je en die komen het voor je deur brengen, dan moet je wel iets doen als gemeente of als hulpverlening of wie daar ook maar zich mee bemoeit, om te zorgen dat die stap daar naartoe gemaakt wordt.
Dan zou je dus moeten handhaven.
Dat zou je kunnen doen. Dat zou een manier kunnen zijn, maar je kan ook actief door bijvoorbeeld door jongerenwerk inzetten op van, hey, waarom koop je dat nou bij dat scootertje? Je weet wel dat er een plek is waar het beter is. Maar je zou snel in de knel kunnen komen met de advisering. Je mag eigenlijk geen reclame maken voor coffeeshops. Dus dat is een beetje gevoelig en lastig. En daarom is het soms moeilijk te organiseren om die overstap te laten maken, terwijl je eigenlijk wel weet dat in de coffeeshop die omgeving vaak beter is om te kopen, omdat je daarbij die consument iets beter kan beschermen. Dus dat, ik denk dat zo moet je die zin volgens mij lezen.
Mag ik daar nog kort op inhaken, voorzitter? Dank u wel. Die omgeving, daar ben ik wel even een beetje benieuwd naar. We hebben hier natuurlijk best wel een bijzonder model in de Noordoostpolder, een mooie Centraal Emmeloord. Dorpen eromheen, is dat ook de omgeving? Vraagteken.
Ja, zeker. Dat zou zeker, gezien de dichtstbijzijnde coffeeshop zitten volgens mij Steenwijk Wolvenga even uit mijn hoofd. Kijk, dat is natuurlijk best een eind. Dus, en dat benoem ik later ook nog bij die marktruimte. Het is heel moeilijk in te schatten van hey, waar zal wie nou heen gaan? Hè, om te beredeneren van iemand die zal in Wolvenga kopen, maar in die dorpen die omliggend van Emmeloord zitten. Hè, van waar gaan die naartoe? Dat is moeilijk in te schatten. Maar het is wel gewoon een afzetgebied. En we weten dat koffieshopgebruikers zich vooral laten leiden door geografische doeleinden. Van moet ik te ver voor rijden? Is het dan veiliger of is het dan beter kwaliteit? Koffieshop wordt vaak hoger als kwaliteit aangeschreven. Dus is het dan de moeite waard om die afstand te overbruggen? Ja, dat is voor elk consument in principe anders. Maar als hier een koffieshop zou komen in Emmeloord, dan ga je er wel vanuit dat dat ook voor het gehele verzorgingsgebied een gedoogde verkooppunt van softdrugs is. Ja, zeker.
Voorzitter, misschien aanvulling. Wij zijn in gesprek geweest met gebruikers. En gebruikers gaan met het grootste gemak naar Wolvenga. Dus dat is niet zo'n probleem, want misschien sluit het daarop aan. Want dat was ook even mijn vraag, want de regiofunctie, over welke regio hebben we het dan? Want als we het dan hebben over regio's van Dronten, Lelystad, richting Wolvenga. In Wolvenga, Lelystad, Kampen, overal rijden de mensen naartoe. Ik ben het wel met u eens dat het voordeel is dat niet meer één persoon met een auto met allemaal spullen erin deze kant op hoeft te rijden.
Nee, dat is dan zo. Wat daarmee bedoeld wordt met die regiofunctie is dat wat die koffieshop niet mag doen, is mensen van heinde en verre aantrekken omdat het een state-of-the-art koffieshop is bijvoorbeeld. Dat het echt een bezienswaardigheid wordt en dat je echt het fenomeen softdrugstourisme krijgt. Dat is wat hiermee bedoeld. De regiofunctie wil zeggen dat de lokale consument, hè, zoals nu ook naar Wolvenga wordt gereden misschien, dat is dan wel een aandachtspunt, rijden onder invloed van cannabis niet verstandig. Dat dat misschien ook naar Emmeloord zou kunnen gebeuren. Maar het is niet de bedoeling dat ze van heinde en verre naar de state-of-the-art coffeeshop in Emmeloord komen. Dat is wat daarmee bedoeld wordt.
Ja, ik heb nog een kleine aanvulling hierop. We moeten uitkijken dat we hier geen debat van maken natuurlijk. Maar ik weet gewoon dat er een hele grote groep is die of niet in de positie is om naar Wolvenga of Steenwijk te rijden, of als ze het dichterbij zouden kunnen krijgen, daarvoor zouden gaan. Dus die groep is er wel degelijk, in mijn optiek. Maar laten we de rest voor het debat bewaren.
Ik ga daar ook nog iets over zeggen. En ik denk dat ik die mening deel op basis van de berekening die wij gemaakt hebben. Goed, ga ik toch even door, omwille van tijd. Maar dan heb ik al een aantal vragen al beantwoord, dus dan halen we dat ook weer een beetje in. Hopen dat de techniek het ook nog houdt. Waar we ook nog even expliciet naar gekeken hebben, is het stichtingsmodel. Omdat dat echt een hele harde voorwaarde is, een harde strategie. Anders is er simpelweg voor een ander model kunnen wij geen draagvlak vinden in de interviews die wij gedaan hebben. En dat stichtingsmodel dat sluit eigenlijk heel mooi aan op de preventieve doelstellingen, die echt zitten op het beperken van de gezondheidsschade. Dat sluit eigenlijk heel mooi aan. Want dat stichtingsmodel, ja, een stichting exploiteert dan die coffeeshop. Gemeenten hebben daar heel veel zeggenschap over. Je kan namelijk zeggen, nou, we willen dat het een stichting is, we willen dat die stichting een maatschappelijk belang nastreeft. En dat maatschappelijk belang, dat moet onder andere zijn dat de preventie hoog in het vaandel staat. Dat moet je ongeveer zo inrichten, in een bepaald deel van je budget moet je daar ook aan spenderen. Dat kun je gewoon opleggen. Dan ben ik nogmaals geen jurist, maar ik weet vrij zeker dat dit soort dingen tot de mogelijkheden behoren. Ze moeten een transparantere bedrijfsvoering erop nahouden dan andere vormen. Je kunt zeggen, geen winst op meer, want het is een stichting. En indirect, als je zo'n uitvraag uitzet in je verdeelprocedure, heb je ook indirect wel invloed waarschijnlijk op de exploitant die je aantrekt. Omdat de exploitant, die echt puur voor winst een koffieshop wil exploiteren, ja, die kan ook in andere gemeenten terecht eventueel. Die kan op andere gemeenten aanvragen indienen. Dat is in een stichtingsmodel iets minder interessant voor de exploitant in onze beleving. negatief zou kunnen zijn, als we dan toch iets moeten noemen, dat het ja, misschien wat meer juridische, administratieve lasten met zich meebrengt, maar die zullen voornamelijk bij de exploitant komen te liggen in de gedoogconstructie, want ja, die exploitant wil iets en gemeente gedoogt. Dus je hebt daar een sterke positie. En ja, als de koffieshop niet zo heel veel omzet, omdat het geen bestaansrecht heeft, ja, dan krijg je dus ook niet de inkomsten die je aan preventie wil uitgeven, die komen er dan ook niet. Dat kan ook nog een nadeel zijn als het niet loopt. Maar aan de andere kant, dan wordt er ook minder cannabis verkocht. En als dat dan op de illegale markt ook niet gekocht wordt, misschien is het dan ook wel weer positief te framen. Maar dat stichtingsmodel sluit heel mooi aan en is eigenlijk een hele mooie manier om deze doelstelling specifiek te verwezenlijken, constateren we. En wederom zijn Stadskanaal weinig die goede voorbeelden van die wij kennen.
Voorzitter, bij het stichtingsmodel hanteert de heer Mendes de volgende opmerking. Een belangrijk voordeel van het stichtingsmodel is dat de coffeeshop geen winstoogmerk heeft en maatschappelijk belang nastreeft. Ja. En dat de opbrengst van die coffeeshop daarvoor worden ingezet. Ja. Voor maatschappelijke doeleinden. Ja. Zou u dat wat kunnen specificeren? Is het dan dat het geld naar de huisartsen gaat voor misschien preventie? Hoe moet ik dat lezen?
Nee, een goed punt. Dat is bewust ook een beetje breed gehouden. Omdat dat in principe, kan dat heel veel zijn. En dan, dan kan het zijn dat een exploitant zegt van, nou ja, ik vind dit allemaal een beetje te ver gaan. Ik ga daar een juridische procedure van maken omdat ik dit te gek vind of zo. Dat kan. Maar je kunt daar volgens mij wel heel ver in gaan. Dus als dat een ding dat de huisartsen daar geld voor moeten krijgen. Ik weet niet of die constructies mogelijk zijn juridisch. Hè. Normaal is dat niet mijn achtergrond. Maar ik weet wel dat geen winstopmerk gewoon kan worden vastgelegd aan maatschappelijke belangen. Zoals er moet een bepaald deel worden ingezet ten behoeve van preventie van cannabisgebruik. Dat gewoon constructies zijn die gemaakt kunnen worden. Of voor de omgeving.
Kort gezegd, het is een slager die een slagerij heeft, zijn vlees in de vitrine heeft liggen en zegt tegen de klant, u moet niet bij mij kopen, want het is niet gezond.
Dat zou je kunnen zeggen als je... Ik vind hem iets wat te negatief geformuleerd in die zin. Want dan zou je ervan uitgaan dat er niet zoiets is als een... er zijn natuurlijk risico's aan het product verbonden. Maar we willen ook allemaal wel eens een verzetje. Ik denk dat een beetje misschien... Het is een beetje mijn persoonlijke opvatting hoor. Maar je kunt best wel zeggen van... Net als dat Holland Casino heeft, is in principe ook niet goed. Hoor je, om voor je geld te vergokken. En als het maar het is wel gezellig en leuk. En op het moment dat het uit de klauwen loopt, wordt er preventie ingezet. Zo moet je denk ik zien. En ik denk dat een positieve manier is om te zorgen dat dat niet tot verslaving leidt. Ik zou het meer met de casino vergelijken dan met een slager persoonlijk. Maar dat is denk ik je kan het ook zo uitleggen, zeker. Ja. Ik ga door. Oh, hij gaat gelukkig nog wel door, technisch gezien. Ik heb het even gehad over, het heeft natuurlijk helemaal niet zo heel veel zin als een koffieshop geen bestaansrecht heeft in de gemeente. Dus dat hebben we uitgerekend. Ik zal het niet allemaal heel erg omwille van de tijd een beetje beknopt houden. Maar we hebben gekeken hoeveel cannabisgebruikers 18 plus zijn er. Het zijn ongeveer 3000. Dan hou je rekening met gebruikscijfers van het verzorgingsgebied. Het staat allemaal heel duidelijk uitgelegd in het rapport wat we daarvoor hanteren. Dat zijn misschien arbitraire keuzes, maar we hebben ze wel onderbouwd. Dan kom je op potentiële koopmomenten van ongeveer 30.000, omdat we weten dat ongeveer 10 koopmomenten per klant per maand zijn. Als je dat doorvertaalt, dan kom je dus op 30.000. We weten dat een gemiddelde coffeeshop, als je Amsterdam eruit haalt, een norm van productiviteit heeft van 15.000, dan deel je door elkaar, kom je op ongeveer 2. Nou, dus het is heel belangrijk, hoe interpreteer je dit rekenmodel? Komt 2 uit. Dan zou je kunnen concluderen, er moeten 2 coffeeshops zijn in Noordoostpolder. Dat is absoluut niet een juiste conclusie, omdat er veel te veel aannames en veronderstellingen hieronder liggen. Dat is ook helemaal niet het doel. Het is ook helemaal niet het doel van deze exercitie. Het is om te kijken of het hoger zou kunnen zijn dan 0. Het is dus een beredeneerde schatting, aannamesveronderstellingen. Niet 2 coffeeshops, dat moet je niet concluderen. Maar we kunnen wel stellen van het is wel dermate hoog wat eruit komt, dat het meer dan 0 zouden kunnen zijn. Dat kun je echt wel goed verdedigen. Dus als je 1 coffeeshop zou vestigen, daar is waarschijnlijk op basis van dit model zeker ruimte voor. Want dat de helft van die 30.000 zoveel weglekt dat het minder dan 15.000 wordt, dat achten wij zeer onwaarschijnlijk. En we weten ook dat er meer vraag is naar cannabis dan dat er aanbod is, omdat koffies op tijd helemaal gedoofd zijn en het een schaars goed is. Dus dat durven wij wel te beweren. Er is wel één voorwaarde, namelijk dat alle cannabisgebruikers die dat kunnen doen, ook daadwerkelijk in die koffies op gaan kopen. Als zij blijven kopen bij vrienden en vriendinnetjes die ze kennen, die in de bezorg via de Telegram-groep blijven kopen, dan kan het misschien zijn dat je door die waarde heen zakt en dat het niet lukt. Dus je moet daar wel actief op inzetten, is eigenlijk ons advies wat we daarbij zetten. Dat is een belangrijke kanttekening.
Mag ik een vraag stellen, voorzitter? Nee, u berekent die 15.685, hè? Dat zijn de gemiddelde aankopen. En wanneer draai je dan break-even? Want uiteindelijk met die aankopen heb je natuurlijk ook waarschijnlijk een winstmarge daarop zitten. Dus ligt dat bijvoorbeeld op 10.000 dat je dan al een break-even bent? Of ligt dat nog lager? Wat verdient een coffeeshop daar dan aan? En dan is de volgende vraag, want we hebben ongeveer 9.000 aankopen per maand in de Noordoostpolder. Kunnen we ook kijken of dat het alleen voor onze eigen inwoners doen? Dat ze een soort pasje krijgen. U woont in het Oostpolder, daardoor kunt u hier bij de coffeeshop kopen. Dat is zo in ieder geval niet die aanzuigende werking vanuit Friese Marne, Flevoland, omringende gebieden krijgen.
En goede vragen. Die laatste die is vrij makkelijk beantwoorden. Dat kan in principe niet. En die zou ik ook niet aanraden. Misschien kent u het de wietpas die werd geïntroduceerd. Eigenlijk het besloten clubcriterium stelde dat alleen Nederlanders een pasje konden krijgen. En dan moesten ze dan kon je pas kopen in coffeeshops. Maar toen bleek dat ook lokale cannabisgebruikers dat niet, zich niet wouden laten registreren. Het is echt een bepaalde cultuur die dat, waarin dat, ja, die gebruiker vindt dat niet prettig. Kwam dus niet met de coffeeshop, ging naar de illegale markt. Dus ik zou het ook niet aanraden. Maar om specifiek de coffeeshop af te sluiten voor andere delen van Nederland is niet mogelijk. Wat wel zo is dat er een e-criterium gehandhaafd kan worden. Waardoor je zegt alleen ingezetenen van Nederland mogen kopen. En niet ingezetenen van uit andere landen. Dat is wel mogelijk. En daar ben ik de eerste vraag ging over de omzet. Dat is
de break-even.
De break-even point. Deze berekening zegt daar in principe niks over. We kijken op basis van bezoekmomenten, van hoeveel bezoekers heb je ongeveer nodig om een coffeeshop te zijn, op basis van, van het gedrag. Dat is geen economisch, het is wel een economisch model, maar geen economische onderbouwing. Maar ik denk dat je die 15.000 wel als een soort van, waarschijnlijk ligt de break-even point eerder. Dat is denk ik wel goed beredeneerd. Ja, 15.000 heeft een gemiddelde coffeeshop nodig. Dus zal de break-even point iets daaronder liggen.
U heeft nog ongeveer een kwartier, dus ik denk dat we toch iets van tempo moeten maken.
Ik ga naar de conclusie van de eerste en dan ga ik naar de tweede fase toe. U heeft allemaal goede vragen, daardoor komt dat en de technische problemen natuurlijk. Is er ruimte voor de shop? Ja, dat denken wij wel, wat redeneert. De manier, de doelstelling is die, het beperken van die gezondheidsschade, inzetten op de preventie. Daar sluit de manier hoe de gemeente daar wil komen echt wel goed op aan. En de kans op overlast, als je de goede locatie kiest, lijkt beperkt. Maar, ik hoor u al denken, zijn er dan helemaal geen risico's? Het is wel allemaal hosanna. Nee, er zijn zeker wel risico's. Hou echt rekening mee dat mogelijk het cannabisgebruik toch opeens toeneemt. Wat gaan we dan doen als dat wel gebeurt? Want cannabis is niet ongevaarlijk. Bij een grote hoeveelheid gebruik met name. Ondermijnende criminaliteit faciliteer je in principe in de gedoogde situatie ook. Dan moet je ook een bepaald standpunt over innemen van oké, willen we dat wel of willen we dat niet? En normalisering ligt op de loer. Dat is ook een van de grote risico's die het bijvoorbeeld experiment gesloten koffers op keten in zich draagt. Ik zou adviseren om ook dat rapport van ons eens te lezen. En neem die risico's dus in ogenschouw, is ons advies. En ondanks het overwegend positieve verhaal dat we hier hebben. Maar dat experiment, dat zal nog jaren duren, is onze verwachting voordat er echt regulering is en echt op kwaliteit gecontroleerde cannabis in de coffeeshops ligt. Ga je naar de tweede fase?
Voorzitter, voordat we naar de tweede fase gaan, nog even één overstijgende vraag. Als we het hebben over een coffeeshop, hebben we het dan over een café zonder alcohol, over een winkel of over een loket? Of is dat wat in die twee... Want afhankelijk daarvan is natuurlijk ook de plaatsbepaling wellicht. Of komt dat nu nog niet aan de orde hoe het eruit moet zien?
Is een goed punt. Is wel iets wat in het locatieonderzoek ook zit. Maar een coffeeshop is in principe sowieso altijd vrij van alcohol. Dat is landelijk ook geregeld. Mag nooit alcohol verkocht worden. En er zijn verschillende types. Maar we zien eigenlijk doordat er nu een algeheel verbod is op rookruimtes. En bijna alle cannabisgebruikers met tabak gebruiken. Behalve als je toerist bent in Amsterdam. Dan hebben ze van speciale kruiden. Maar zie je dat er heel veel eigenlijk primair afvalfunctie is. En dat eigenlijk voor alle coffeeshops nu in meerdere mate gaat gelden. Je kunt er eigenlijk nog wel zitten, maar je mag niet roken. Dus dan heeft het eigenlijk heel veel weinig zin voor die consument. Dus die functie zien we minder worden. Dus voornamelijk afval. Goed, ga ik door naar het locatieonderzoek.
Ik wil nog even, even kijken of er op dit punt nog vragen zijn. Want dan gaan we dan over naar de onderzoek opzetten. En dat is weer wat anders. Dus ik wou dat wel graag even gescheiden houden. Dus zijn er naar aanleiding van deze presentatie nog vragen? Dus dat is fase 1. Die zijn er niet. Dan graag door naar fase 2.
Gaan we doen. Ik zal dat proberen zo beknopt en zo helder mogelijk toch uit te leggen aan u. Het vooronderzoek dat heeft dus laten zien dat je welke doelen er zijn of dat mogelijk bereikt kan worden, is een coffeeshop een passend middel. Wij concluderen hoofdzakelijk ja, maar er zijn risico's, hou daar rekening mee. Het is alleen heel om de impact daadwerkelijk te berekenen wat er dan in een gemeente gebeurt, moet je op locatieniveau gaan zitten, omdat we weten dat die coffeeshops op locatieniveau echt een impact hebben. Het kan om aanrijroutes gaan, het kan gaan om de, met name ook de infrastructuur, die heb ik al eerder genoemd, kunnen die auto's goed weg. Zijn daar steegjes waar mensen in kunnen gaan staan eventueel? Is dat wel goed te overzien? Wonen er veel mensen? Is er genoeg sociale controle? Dat zijn allemaal aspecten. Die ga ik later ook nog aan u laten zien. We willen dus gaan kijken in die tweede onderzoeksfase, echt specifiek op dat locatieniveau. Wat doet een coffeeshop daar nou? Hoe zal dat in de praktijk uitwerken? Hoor ik u denken, waarom heb je dat niet meteen gedaan? Omdat we de uitgangspunten uit het vooronderzoek nodig hebben om te bepalen welk mogelijk coffeeshopbeleid hier zou kunnen gaan gelden. Er zijn nogal wat keuzes om daarin te maken. Dus we willen eerst kijken, oké, uit het vooronderzoek komen we misschien met uitgangspunten voor het mogelijk toekomstig beleid. Ik zeg dat echt even expliciet zo, want dat hoeft niet te gebeuren. Welke locaties horen daar dan bij? Kan dat überhaupt wel? En hoe wenselijk en haalbaar zijn die plekken dan? En wat betekent dat dan? Dan heb je namelijk echt handvatten dat wat in de praktijk gaat gebeuren. Dan kun je ook echt gericht vragen aan handhaven bijvoorbeeld, wat zou er gebeuren als hierheen komt? Wat denkt u daarover? Helaas heb ik dit zo gedaan. Even kijken. Dat is automatisch gebeurd blijkbaar. Dus het startpunt van dat onderzoek is dat je naar die locaties wil kijken. En we starten dus met het vooronderzoek. Welke uitgangspunten komen eruit? Nou, ik heb al gezegd, 1 coffeeshop moet via een stichtingsmodel. Lokale criteria die nuttig lijken, afstand tot scholen, want we willen geen jongeren blootstellen aan cannabis. Behoud van wonen en leefomgeving, dus niet in een woonwijk. Nou, u kunt het lijstje zelf leven. We willen verplichte preventie, dat het maatschappelijk belang door die stichting wordt nagestreefd, et cetera, et cetera. En de tijdelijkheid van het pilotproject, dus we geven een vergunning af voor bepaalde tijd. Na die bepaalde tijd gaan we evalueren, willen we die verdeelprocedure erin, ja of nee. Als het niet bevalt, doen we het niet, gaan we terug naar nul. Is allemaal in principe mogelijk, maar dan moet je het wel zo inrichten. Nou, dit idee, zo zou het eruit kunnen zien, dat nemen we mee in die tweede fase. Waarin we samen met de gemeente, we gaan natuurlijk zelf kijken welke locatie zou kunnen. Dan gaan we met de gemeente verkennen. Hey, welke gebieden en locaties zouden geschikt kunnen zijn? We moeten dat toetsen. Er staat hier nog bestemmingsplan, is nu een omgevingsplan. Vergeet ik altijd dat dat veranderd is. Maar past het bij milieuwetgeving? Kan het eigenlijk allemaal wel? Dan blijven de plekken over waar het echt gewoon zou kunnen. Hoe wenselijk en haalbaar zijn die locaties dan? Dat doen we door middel van een impactanalyse. En dan kijken we naar wenselijkheidsaspecten en haalbaarheidsaspecten. Zo plat is het. En daar komt ook het stukje van input. Want wij hebben altijd een standaard lijstje. Wat wij daarbij hebben. De kans op sociale overlast, het hangen, onveiligheid, milieuoverlast, vervuiling, geluid, stank. Dat zijn allemaal standaard dingen die je daarin meeneemt. Ook de verkeer- en parkeerdruk. Maar er zijn ook heel vaak wel lokale zaken die van belang zijn, echt in die lokale context, die niet in ons standaard lijstje staan. Dat willen we dus eerst aan de voorkant goed afkaderen. En ik heb ook begrepen dat daar ook om input actief gevraagd kan worden. En dat juich ik alleen maar van harte toe, zodat je alle juiste factoren van menselijkheid meeneemt. Ik ga het even daarbij even bij laten. Die risicoscores komen uiteindelijk in een aantal categorieën terecht. Van acceptabel tot niet acceptabel. U zult begrijpen dat niet acceptabel minder positief is dan acceptabel. En we kijken ook, oké, het kan wel wenselijk zijn. Maar als er geen draagvlak is, het heel veel geld kost en er eigenlijk helemaal geen panden beschikbaar zijn, dan is het een beetje een dom idee om het daar te doen. Daar kijken we dus ook naar de haalbaarheid van het plan. Waarbij we deze zaken ook zullen afkaderen. U ziet dat daar ook de juridische component bijvoorbeeld bij komt. Dan, als we dat niet weten, dan schakel ik altijd iemand in die meer verstand van heeft dan ons. Want normaal ben ik geen jurist. Maar er zijn altijd wel bepaalde wet- en regelgeving ook waar de gemeente mee te maken krijgt. Voor die omgevingswet die daarbij een rol zou kunnen spelen. En uiteindelijk krijg je een eindconclusie. Dat die locaties krijgen categorieën. Dus waar scoren ze hoog en laag op? De categorie, dit is niet per se hoe het eruit kan komen. Dus we kijken altijd naar de data. Soms is de onderverdeling iets anders. Dan is er nog een soort van subcategorie. Soms heb je ook al B/C wat we dan hebben uitvogelen. Maar uiteindelijk komt er meer. De A-categorieën zijn echt plekken waarvan we zeggen, ja, wenselijk, haalbaar, sluit mooi aan vanuit die uitgangspositie. Het zal best kunnen. Dat zijn eigenlijk en vanaf B wordt het al, oké, het kan. Maar dat is wel een heel duidelijk kanttekening. Een goed voorbeeld daarvan is een plek die wel heel mooi is. Maar dat je bijvoorbeeld dan geen coffeeshop meer in het centrum zou hebben. Dat is een andere gemeente waar we nu voor bezig zijn. En dan, als je dan geen capaciteit bij de politie hebt en je weet dat er straathandel gaat ontstaan. Ja, dan kan die ene plek wel heel handig zijn. Maar wat je achterlaat, dat is wel een hele grote kanttekening. Dat zijn de B-categorieën. Dat is het eigenlijk net niet. C wil al zeggen van, het is wel wenselijk, maar kan helemaal niet. En D zegt, ja, het scoort eigenlijk heel erg laag. En we zouden het dan concluderen dat wij zouden zeggen, nou, dat zouden we misschien maar niet doen. En hoe meer A, hoe positiever eigenlijk het beeld zou zijn over een mogelijke coffeeshop in de gemeente. Maar die beslissing is uiteindelijk aan de gemeente zelf. En zelfs met heel veel A zou je nog kunnen beredeneren om dat niet te doen. Want uiteindelijk is het aan u en niet aan ons als onderzoekers. Ik laat het daar even bij omwille van de tijd, zodat er nog wel ruimte voor vragen is op deze fase.
Een andere vraag over de locatie. Want je zei net ook al, de reisafstand is wel belangrijk. We hebben nu een aantal
wietshops aan de randen van onze gemeente. Dus daar zou je ook rekening mee moeten houden waar die zitten. Want als je al vlak bij Kampen woont, ga je ook die kant op. Dus dan zou ik aanraden richting Urk bij Versluis, fruithandel Versluis. En dan aanvullend assortiment. Maar daar moet je dan ook eigenlijk naar kijken. Want de aanrijroutes zijn dan ook belangrijk, toch? Of niet? Maar dat mis ik nu wel in uw opzomming.
Ja, dit is een hele goede die hier dus echt heel erg van belang zou kunnen zijn. Die had ik zelf eigenlijk ook wel een beetje bedacht. Ik ben blij dat u dat zo zegt.
Nou, mooi.
Ja, dat klopt. Goed voorbeeld van die aanrijroutes die ook van belang hebben. Bijvoorbeeld een grensgemeente. Een grensgemeente waar een koffieshop langs de grens, die locatie is altijd wat gevoelig. Het Openbaar Ministerie zal altijd zeggen, ja, koffieshops moeten kleiner beheersbaar zijn. Langs de grens aan zuigende werking zijn we niet zo voor. En dat doet dan bijvoorbeeld de haalbaarheidsscore dalen in dit model, bijvoorbeeld. Nou, zo kan het hier ook zijn dat het op een bepaalde plek haalbaarder of gunstiger of wenselijker zou kunnen zijn. Eens?
Mag ik nog wat vragen?
Als het gaat om geschikte locatie, is dat dan eerder geschikt als het meer buitenaf is, richting bedrijfsterrein, of juist in het centrum, zodat voor handhaving politie ook geschikt is?
Ja, dit is de kern eigenlijk van het onderzoek. Dat zij altijd kiezen uit kwaren. In het centrum weten we meer voor mensen die lopend gaan. Maar ook wel een hogere kans op overlast als je daar met heel veel auto's naartoe komt. Dus ja, meestal scoren de spreidingsvraagstukken, de scenario's waarbij er spreiding is, doorgaans beter. Omdat je dan die bezoekersstroom uit elkaar kan halen. Maar dat is niet altijd zo, omdat als je geen locaties hebt in de periferie of in het centrum, ja, dan zijn die scenario's niet haalbaar. In die zin. Maar over het algemeen weten we dat spreiding heel wenselijk is, maar het moet wel kunnen. Dus beide hebben voor- en nadelen. Klopt.
Ja, ik had twee vragen. Misschien wordt die ene straks wel in het proces verder beantwoord hoe we verder gaan. En ik heb nog een vraag wellicht voor dat u daar een advies op kan geven of dat de wethouder daar misschien op moet antwoorden. Want dat experiment van de gesloten koffieshopketen, dat is best wel een heel mooi experiment wat veelbelovend is. Als je nou geduld hebt en even wacht tot dat afgerond is, want wellicht kan dat voorkomen dat je als gemeente geen handel hoeft te gedogen die niet toegestaan is? Of zou je dan te lang moeten wachten?
Ik ga alleen een antwoord geven over hoe lang ik denk dat het duurt. Want het andere is inderdaad, denk ik, een vraag voor de wethouder. Maar het is wel een kwestie van, ik zit ook in het onderzoeksteam wat dus dat het begeleidend onderzoek doet. En de opzet daarvan was dat het in ieder geval 4 jaar zou lopen. En er is ook vertraging opgetreden. Dus even de vraag van wat er nog weer ingaat aan het einde. Maar ja, dat is wel een proces van jaren. En dat wordt nog bijgestuurd, et cetera. Dus dat zal niet volgend jaar of het jaar erop geregeld zijn. Maar dan moet je echt aan 3, 4, 5 jaar denk ik voor denken voordat het landelijk gereguleerd is. Of moet opeens iemand zeggen, een nieuw kabinet, van we gaan er nou landelijk in voor. Dit is niet te voorspellen, maar het zal nog jaren duren. Dat is mijn verwachting.
Ja, oké, dan haalt het dit coalitieakkoord niet.
Dat is dan misschien niet aan mij, maar dat zou zomaar kunnen. Kijk, want misschien zeg ik dit nu en beslist morgen een nieuwe minister dat het opeens gaat gebeuren. Maar gezien de samenstelling van het nieuwe kabinet verwacht ik dat die kans niet zo groot is. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting.
En daar even heel kort op reagerend, is het voornamelijk aan de Raad, naar aanleiding van de uitkomsten van fase 1 van het onderzoek, vinden wij het waard om te wachten of zien wij echt dat het voordelen kan bieden en gaan we het gewoon doen? Dus volgens mij gaan we als Raad daarover en nou ja, goed. De wethouder dat
ja,
wil zeggen.
Dat klopt, daar gaan we als raad over en daar hebben we het vanavond niet over, want vanavond hebben we de presentatie. Dus ik zou graag verder willen.
Ja, want dit was in principe mijn laatste slide hoor, dus mochten er dan nog vragen over fase 2 zijn, dan ben ik beschikbaar.
Geen vragen, dan wil ik u ontzettend bedanken voor uw presentatie. En dan heb ik begrepen dat de heer Van Steen nog de afsluiting wil.
Enigszins verrast, voorzitter. Oké, nou volgens mij was er nog een vraag van de CDA-fractie. Was natuurlijk van, is het niet beter de gesloten keten-experiment af te wachten?
Maar deze is niet, hoort niet
politiek.
Die is politiek, dus die hoort niet tot de presentatie.
Oké. Maar dan mag ik er dus ook geen antwoord op geven. Dan doen we dat op een ander moment, denk ik, voorzitter. Ik heb meegeschreven en ik heb één aspect wat we volgens mij wat extra aandacht moeten geven in fase 2 genoteerd. En die is aangedragen door de fractie van ONS. Dan gaat het om de aansprakelijkheid en of dat te relateren is aan de gemeente. Verder heb ik eigenlijk geen aandachtspunten genoteerd die wat u betreft extra aandacht verlangen in fase 2. Ja, en dat was het eigenlijk, voorzitter. Het proces staat verder geschetst volgens mij ook in de memo. U kunt dat ook terugvinden in de startnotitie. En als fase 2 is afgerond, dan komen we wederom bij u terug.
Voorzitter, heel kort vraagje over die fase 2. Het is een beetje zijdelings benoemd, maar het aantal FTE's wat je zou moeten inzetten voor de beheersbaarheid is natuurlijk niet alleen locatieafhankelijk, maar betreft ook een financiële component. En die financiële component valt of staat natuurlijk ook wel de haalbaarheid en de kostenaspect van de coffeeshop mee. Want ja, wij moeten onderaan de streep kijken wat we natuurlijk maatschappelijke doeleinden gaan besteden, zoals u al eerder beschreef. Kan dat nog worden meegenomen in het kostenaspect of bij de locatie, hoe je dat moet wegen? Als je nou 2 BOA's hebt of 3 BOA's, het verschilt nogal wel daar waar je natuurlijk je locatie gaat vestigen met de inzet daarvan. En dat is iets wat ik nog niet heb gezien, maar zou dat mee kunnen worden genomen?
Voorzitter, deze schrijven we nog even op. Ik heb in het onderzoek teruggelezen dat de meeste inzet nu gevraagd wordt bij de inrichting van het beleid en bij het vergunningsproces. Dat voor de BOA's eigenlijk geen extra inzet wordt gevraagd, dat er eventueel extra capaciteit kan kosten bij de politie. Maar ik denk dat het een aspect is dat we moeten meenemen als het gaat om de invoering ervan en of we die kosten ook kunnen verhalen. Want dat is natuurlijk ook een aspect.
Ja, dank u wel. Dan heb ik nog even een korte vraag aan u, wethouder. Stel dat er na vanavond toch nog vragen zich aandienen, waarvan ze denken van nou, het is misschien toch wel handig dat dat nog meegenomen kan worden voor het onderzoek. Tot wanneer kunnen ze dat inleveren?
Ik kijk even naar de heer Mennis, maar als u dat de komende 2 weken inlevert, dan kunnen we dat nog meenemen. Want we hebben inmiddels de opdracht verstrekt als het gaat om fase 2. U kon ook in de memo teruglezen dat het nog een... Ja, ik zie mevrouw Lambrechts nog met de vinger omhoog.
Ja, ik wil alleen vragen, kan deze presentatie ook toegevoegd worden aan de stukken?
Dat kan. Maar graag de komende 2 weken, voorzitter, als dat kan.
Dus dan spreken we af voor 1 juli. Als u nog aanvullingen hebt, zorgen dat ze bij de wethouder terechtkomen. Dan wil ik iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. En sluit ik deze bijeenkomst.